Goedemiddag, broeders en zusters en vrienden. Ik wil vanmiddag beginnen met u een gedeelte te lezen uit Genesis 32. Genesis 32, een bekend gedeelte uit de geschiedenis van Jacob. Waar staat in vers 13... En hij vernachtte aldaar diezelfde nacht, en hij nam van hetgeen dat hem in zijn hand kwam een geschenk voor Esau zijn broeder. 200 geiten en 20 bokken, 200 ooien en 20 rammen, 30 zogende kemelinnen, ja, met haar veulens, 40 koeien en 10 varren, 20 ezelinnen en 10 jonge ezels. En hij gaf die in de hand zijner knechten, elke kudde bijzonder. En hij zeide tot zijn knechten, gaat gij lieden door voor mijn aangezicht en stelt ruimte tussen kudde en tussen kudde. En hij gebood de eerste zeggende, wanneer Esau mijn broeder u ontmoeten zal en u vragen zeggende, wiens zijt gij en waarheen gaat gij en wiens zijn deze voor uw aangezicht, zo zult gij zeggen, dat is een geschenk van uw knecht Jacob, gezonden tot mijn heer, tot Esau. En zie, hij zelf is ook achter ons. En hij gebood ook de tweede, ook de derde, ook allen die de kudde nagingen, zeggende, na ditzelfde woord zult gij spreken tot Esau, als gij hem vinden zult. En gij zult ook zeggen, zie uw knecht Jacob is achter ons. Want hij zeide, ik zal zijn aangezicht verzoenen met dit geschenk dat voor mijn aangezicht gaat, en daarna zal ik zijn aangezicht zien. Misschien zal hij mijn aangezicht aannemen. Alzo ging dat geschenk heen voor zijn aangezicht, doch hij zelf vernachtte diezelfde nacht in het leger. En hij stond op in diezelfde nacht en hij nam zijn twee vrouwen en zijn twee dienstmaagden en zijn 11 kinderen en hij toog over het veer van de Jabok. En hij nam ze en deed hen over die beek trekken en hij deed overtrekken hetgeen hij had. Doch Jacob bleef alleen over en een man worstelde met hem totdat de dageraad opging. En toen hij zag dat hij hem niet overmocht, roerde hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd als hij met hem worstelde. En hij zeide, laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. En hij zeide tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht. En Jacob vraagde en zeide, geef toch uw naam te kennen. En hij zeide, waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem al daar. En Jacob noemde de naam dier plaats Pniel, want, zeide hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op als hij door Pniel gegaan was, en hij was hinkende aan zijn heup. Daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet, die op het gewricht der heup is tot op deze dag, omdat hij het gewricht van Jacobs heup aangeroerd had aan de verrukte zenuw. Tot zover. Ik ben eigenlijk geneigd om door te lezen, omdat het volgende gedeelte, hoofdstuk 33, ook een essentieel onderdeel is van deze geschiedenis. Het is namelijk het verhaal dan van de ontmoeting tussen Jacob en Esau, en dan blijkt ineens, op wonderbaarlijke wijze mag ik wel zeggen, dat de vijandschap tussen Esau en Jacob, in ieder geval de vijandschap van Esau voor Jacob, is verdwenen. Hetgeen ons toch zou moeten verbazen naar alles wat er gebeurd is. Want wij dienen te weten wat er gebeurd is. Wij dienen de voorgaande geschiedenissen van Jacob eigenlijk te kennen. We moeten bedenken dat deze strijd tussen Jacob en Esau in principe een strijd was om het eerstgeboorterecht. Daar ging het oorspronkelijk in ieder geval om. Zij waren immers tweelingen, zo heet dat in de Bijbel, zij waren tweelingen. En dat betekende dat ze weliswaar bijna gelijk waren, ook bijna gelijk geboren werden, maar dat toch slechts één van de twee werkelijk het officiële hoogste, en dus eerste geboorterecht, zou kunnen ontvangen. En daar gaat het in de geschiedenis van de Bijbel trouwens altijd om, en zeker in de geschiedenis van de aartsvaders, waartoe Jacob en Esau gerekend moeten worden. En vanaf hun geboorte was dan ook al gesproken over het verschil wat er tussen Jacob en Esau zou zijn. En was al van voor hun geboorte had God al gezegd dat de meerdere zou de mindere dienen enzovoorts. Dat wil zeggen dat van tevoren, voordat ze ook maar geleefd hadden, voordat ze al geboren waren, had God al een uitspraak gedaan over wie dat eerstgeboorterecht zou erven. Het zou blijken dat niet de oudste, maar de tweede, dus de jongste, dat eerstgeboorterecht zou verkrijgen. Hoe dat ook zij, Deze kwestie van het eerstgeboorterecht speelt een rol in de geschiedenis, voor zover wij die van Jacob en Esau gekregen hebben. En komt hier min of meer tot een soort van ontknoping, want dit is ook het laatste wat we vervolgens van Esau eigenlijk horen. De zaak is dat ooit een keer, dat is 20 jaar geleden dus op dit moment, dat 20 jaar geleden die kwestie van het eerstgeboorterecht actueel werd, omdat Isaac dreigde oud te worden en misschien wel te sterven, en daarom werd het hoog tijd om nu, voordat hij zou overlijden, dat eerstgeboorterecht te regelen. En het dreigde dat Isaac, gemakzuchtig als hij was, gewoon het eerstgeboorterecht zou geven aan degene die het eerste ook zich zou aanmelden. Hij liet de omstandigheden maar een beetje over zich heen komen. Dat is de karakterbeschrijving eigenlijk van Isaac in de Bijbel. Maar daar ga ik nog niet verder op in. Maar het blijkt dan dat dat de gelegenheid geeft aan allerlei andere mensen om daar het heft in handen te nemen. En die allerlei andere mensen zijn natuurlijk Rebecca en Jacob en in zekere zin ook Esau, want die werd erbij betrokken. En het blijkt dan dat Rebecca vond dat niet Esau, maar Jacob het eerstgeboorterecht zou moeten krijgen, op persoonlijke voorkeur overigens. Maar niettemin, zij regelt zoiets, waarna het ook inderdaad zo uitkomt zoals Rebecca gepland had. We kennen dat verhaal. Jacob vermomde zich als Esau en wij denken dat Isaac daarin trapte. En in het verhaal is dat ook zo. En Isaac zegent dus Jacob in de veronderstelling, tenminste wij zijn in de veronderstelling, dat hij daarbij denkt Esau te zegenen. Ik heb daar zelf mijn grootste twijfels over, omdat wij in Hebreeën 11 lezen dat door het geloof Isaac zijn die beide zonen, Jacob en Esau dus, gezegend heeft. En ik moet dus aannemen dat hij weliswaar wist dat hij bedrogen werd, maar dat hij tegelijkertijd ook wist dat het zo moest en het dus toch zo gedaan heeft. En heeft het maar zo laten komen, wetend dat het in overeenstemming was met de wil van God. Hij geloofde immers, want dat staat er. Je kunt wel de geschiedenis in Genesis lezen, maar je moet daarnaast ook lezen wat de Bijbel er nog meer over zegt. Hoe dat ook zij, er werd toen dus geregeld dat Jacob ook inderdaad het eerstgeboorterecht kreeg. Eerst was er al iets geregeld met zijn broer via dat rode, weet je wel, waaraan Esau dan ook zijn bijnaam Edom dankte. Via die linzensoep of hoe het maar heten mag. Dat weet u waarschijnlijk. En daarna moest dat nogalsnog bekrachtigd worden door zo'n truc met die vermomming. Maar hoe dat ook zij, het kwam toch zoals God het zelf van tevoren gepland had. Op een wat merkwaardige manier, maar het kwam zo voor elkaar. Alleen het resultaat was daarvan dat er meteen enorm grote vijandschap ontstond tussen Esau en Jacob. Die vijandschap was er natuurlijk al vanwege die wedijver om het eerstgeboorterecht. Maar het kwam hier op een heel hoog niveau, op hetzelfde niveau als dat van Kaïn en Abel, want daar ging het ook om eerstgeboorterecht hoor. Als het er helemaal over gaat, dan was het dat ook, hè, een kwestie van het eerstgeboorterecht. Maar goed, het liep zo hoog op dat Esau van plan was om Jacob te doden, zodat Jacob niks anders overbleef dan met eerstgeboorterecht en al te vluchten naar de andere tak van de familie. Want daar kwam het dan toch op neer. Dan had hij dan zijn eerstgeboorterecht, maar dat betekende dat hij meteen in conflict kwam met Esau. Deze geschiedenissen zijn daarom van belang, omdat ze ons natuurlijk een geestelijke les leren. En die is wat ingewikkeld. En ik heb er al vaker over gesproken, over deze dingen, maar het is nooit weg om het nog eens te doen, omdat het inderdaad tamelijk gecompliceerd is. De gedachte is namelijk deze, dat Esau op grond van zijn naam, maar ook op grond van zijn gedrag, nou eenmaal een uitbeelding is van de natuurlijke mens, de oude mens. Die oude mens, dat zou ook Israël kunnen zijn, het natuurlijke Israël overigens. Want om het nou helemaal eerlijk te vertellen, eigenlijk is het zo dat deze geschiedenis die we hier in Genesis 32 en 33 vinden, van de verzoening tussen Jacob en Esau, ook en vooral verband houdt met het herstel van Israël straks in de toekomst, in een volgende bedeling namelijk. Want eigenlijk is het zo dat de geschiedenis van Jacob bij oom Laban een uitbeelding geeft van de tegenwoordige bedeling. En de verzoening met Esau daarna, na die 20 jaar, of waren het 2000 jaar, dat wil ik afwezen, maar zoiets dus. Hè. Maar in ieder geval, na die verzoening met Esau na die 20 jaar heeft iets te maken met het herstel van Israël, waarbij ook het natuurlijke Israël, uitgebeeld in Esau, gezegend zal worden met feitelijk geestelijke zegeningen die het ontvangt op grond van geloof. Maar daarvan is Jacob een beeld. En die twee ontmoeten elkaar, want in de toekomst zal ook blijken dat het natuurlijke Israël een geestelijk Israël is, namelijk een gelovig, oftewel wedergeboren Israël. Maar goed, dat even terzijde, want dat is een eschatologische toepassing, om zo te zeggen, een profetische toepassing, maar we hebben ook een veel algemenere, bredere toepassing, en dat is een toepassing op de natuurlijke mens en de gelovige. Want Esau is inderdaad een beeld van de natuurlijke mens. Dat kan al moeilijk anders, want Esau, de naam Esau wordt vertaald met ruig, ruw, harig, dus eigenlijk, hoewel de vertaling met harig, die duidt meer op de naam Seir, dus ook een bijnaam van Esau, maar dat is eigenlijk een vertaling van zijn naam, of eigenlijk een synoniem van zijn naam, want Seir betekent letterlijk dat hij van haar was en dus harig. En Esau betekent dat hij ruw of ruig was, maar dat kan ook zijn in de betekenis van harig. En haar is in ieder geval veelal een beeld van de natuurlijke kracht van iemand, in dit geval van de mens, en in dit geval zelfs van de oude mens. Dat komt ook omdat de naam Esau samenhangt met het Hebreeuwse aza, en dat is het normale woord voor doen, voor werken, bezig zijn met iets. Het is net zo'n soort woord als het Engelse to do. Dat is namelijk een woord wat overal voor gebruikt wordt. Te pas en te onpas in allerlei constructies, maar doen, dat komt overal voor. En zo is het met dit woord in de Bijbel ook. Dat aza wordt vertaald met doen of maken of volmaken of gewoon bezig zijn ergens mee. Maar in ieder geval, het heeft te maken met dat men ergens druk mee is. En Esau is dan ook de uitbeelding van de oude mens die zich druk maakt, die druk is, altijd met zijn eigen werken bezig is en in de praktijk blijkt hij dan ook inderdaad een jager te zijn, want ook het begrip jager is een uitbeelding van de natuurlijke mens. Hij streeft naar iets, hij is ambitieus, hij oefent zich ook, hij traint zich ook om zijn doel te bereiken, om zijn prooi te bemachtigen. En het tragiek is gewoonlijk, want dat is het kenmerk van de jager, dat als hij zijn prooi heeft, dan is meteen de aardigheid eraf en dan wordt er dus een ander doelwit gekozen. Als een ideaal vervuld is van de natuurlijke mens, dan zal blijken dat hij ogenblikkelijk zich andere idealen stelt. Als hij een bepaald doel bereikt heeft, dan zet hij vervolgens zijn doel verder op. Als hij zijn eisen ingewilligd heeft gekregen, stelt hij nieuwe eisen, want hij denkt, ik kan nog wel 2-3 stappen verder, waarschijnlijk. En als hij groot geworden is, denkt hij, ik kan vast nog wel groter worden, en hij streeft daarna. Nou, dat is een jager. Begrip jager komen we trouwens uitdrukkelijk tegen bij Nimrod, de eerste bouwer en dus ook koning van Babel. En hij is daarmee inderdaad een uitbeelding van de natuurlijke mens, de volkeren in het algemeen, die zich altijd weer nieuwe idealen stellen, maar hun idealen nooit bereiken, omdat die steeds veranderen en omdat de bakens ook steeds verder weg gezet worden in de hoogmoed, overigens, van de natuurlijke mens. Dat wil zeggen, al wat ik nu daarover gezegd heb, betekent gewoon dat de natuurlijke mens per definitie ontevreden is. Dat is iets wat later in de Bijbel, in ieder geval in Timotheus, naar voren gebracht wordt. Ik meen dat 2 Timotheus was, waar, ik weet zo uit mijn hoofd niet, maar er wordt gezegd dat sommige mensen menen de geestelijke dingen te kunnen gebruiken voor hun eigen gewin. Dat wil zeggen, zij menen dat de godzaligheid een gewin is. Dat ze daarmee, met die geestelijke dingen dus, zich hun positie ook in de wereld, hun maatschappelijke positie, kunnen verbeteren. Hun positie van de oude mens wel te verstaan. En er staat dat Paulus dat schrijft, sommigen denken dat. En Paulus zegt dan, wat is niet zo, of eigenlijk het is toch zo, de godzaligheid is een gewin, maar alleen als hij gepaard gaat met vergenoeging, staat er. Dat wil zeggen, als hij gepaard gaat met tevredenheid, want vergenoeging is een heel mooi, maar wat oud woord voor tevredenheid. Het veronderstelt dat men genoeg heeft. Vergenoeging is het gevoel dat men genoeg heeft gekregen en dat men dus tevreden is. En wanneer men tevreden is en men heeft daarnaast, daarbij, de godzaligheid, eigenlijk in de andere volgorde natuurlijk, maar als men die twee dingen samen heeft, dan blijkt die godzaligheid een groot gewin te zijn, want dan blijkt het te zijn dat we hier in onze aardse positie, onze vergenoeging, onze tevredenheid, onze rust dus ook gevonden hebben, en al wat wij nog aan gewin, aan winst zouden kunnen ontvangen, ligt hem dan niet op in onze aardse werken en onze aardse streven, maar ligt dan in de dingen die we van God ontvangen, in de godzaligheid dus. Dus de godzaligheid is niet een groot gewin, maar toch is de godzaligheid een gewin wanneer het gepaard gaat met tevredenheid. Daarom is inderdaad vergenoeging of tevredenheid het eerste wat de gelovige zou moeten leren. En dat is ook een van de dingen die hier in Genesis 32 aan de orde komen. Want Jacob, kijk, deze geschiedenis van Jacob aan de Jabok wordt heel dikwijls gebruikt als onderwerp voor een evangelisatietoespraak. Dat wil zeggen, men zegt dan, deze Jacob die is hier in de donkere dagen van zijn leven, dat is natuurlijk ook zo, hoewel je afvraagt of dat niet al 20 jaar eerder dan het geval geweest is. Hè? Maar goed, maar is hier in wat donkere dagen, dat is het ongetwijfeld. Het werd trouwens ook daadwerkelijk nacht. En in die nacht had hij zijn strijd. Maar in die nacht kwam hij dan toch tot overgave aan de Heer en zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent, enzovoort. En dan zeggen we, dat is de bekeringsgeschiedenis van Jacob. En hier werd Jacob een gelovige. Hier kwam Jacob tot bekering. En dat is natuurlijk een aardig verhaal, waar het niet dat we dan maar een klein gedeelte van het verhaal besproken hebben. Het is namelijk niet helemaal waar, om het zo te zeggen. Het is ook niet onjuist, maar er zal nog wat aan toegevoegd moeten worden. Het blijkt namelijk dat Jacob niet hier een gelovige wordt. Hij was het namelijk altijd al. Hij wordt het niet, hij was het al. Hij komt hier met zijn grote rijkdom. Ik weet niet of je meegeteld hebt, maar ik wist het uit mijn hoofd al. Maar hij bood 580 stuks vee. Bood hij even aan Esau, dat kon hij me zo missen. Dat is niet niks, denk ik, hè? Ja, reken het maar eens naast, 580 stuks. Was 1973, Boersma, dat we het daarover gehad hebben. Maar goed. Maar dat, die grote rijkdom die Jacob hier heeft, daarvan zegt hij ook dat hij ze van God heeft ontvangen. Niet, hij zegt dat nu pas. Nee, hij weet dat hij dat in het verleden al van God heeft ontvangen. Dat wil zeggen, ook vroeger, toen hij overigens zich nog wel erg druk maakte, was hij wel degelijk een gelovige en wist dat hij leefde uit de hand van de Heer. En ook voordat hij hier aan de Jabok in de duisternis met deze man worstelt en zegt, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent, had hij al gebeden in het begin van dit hoofdstuk. Ik heb het niet gelezen, maar hij deed dat. Want er staat in vers 9... van Genesis 32, voort zeide Jacob, o God mijns vaders Abrahams en God mijns vaders Isaacs, o Heere die tot mij gezegd hebt, keert weder tot uw land en tot uw maatschap en ik zal wel bij u doen. Want het was de Heer die tot Jacob gezegd had, nou moet je bij Laban vandaan en nou moet je weer terug naar waar je vandaan kwam. De Heer had gezegd, keer weder. En Jacob komt in het probleem, want hij moet wederkeren, maar dan krijg je die confrontatie met Esau, zijn doodsvijand. Maar het blijkt dat hier een relatie bestaat, een levende relatie tussen een gelovige Jacob en zijn Heer in de hemel. Hij was dus al een gelovige en leefde uit de hand van de Heer. Dat blijkt ook, want hij zegt verder, ik ben geringer dan al deze weldadigheden, dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt. Want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan en nu ben ik tot twee heren, twee legers, twee menigten geworden. Ruk mij toch uit mijn broeders hand, uit Esau's hand, want ik vrees hem dat hij niet misschien komen en mij sla, de moeder met de zonen. Gij hebt immers gezegd, het blijkt dat hij een gelovig is, gij hebt immers gezegd, ik zal gewisselijk bij u wel doen en ik zal u zaad stellen als het zand der zee dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Dus ik hoop dat het goed tot u doordringt dat we hier te maken hebben met Jacob, die al het eerstgeboorterecht ontvangen had en die juist als gelovige gekenmerkt wordt, die niet zo'n jager was als Esau, hoewel hij heel wat eigen werken produceerde, maar hij was niet zo'n jager als Esau. Integendeel, hij leefde uit de hand van de Heer, hij dankte de Heer ervoor en hij wees de Heer zelfs op wat hij geloofde. Namelijk, hij wees de Heer op dat hij gesproken had en dat hij, Jacob, deze woorden ook geloofde en daaruit wenste te leven. En hij herinnerde de Heer aan de beloften die hij aan hem, Jacob, gedaan had. Hij was dus een gelovige toen hij hier aan de Jabok kwam, ook al voor deze worsteling aan de beek midden in de nacht. En daar gaat het om. Dit is niet het verhaal van een zondaar die tot de Heer komt. Dit is het verhaal van een gelovige die de zaligheid beschouwt als een groot gewin, maar die overhoop ligt met zijn oude mens, met zijn oudere broer, met dat stuk familie wat het dichtst bij hem staat en wat er eerder was, namelijk zijn gewone oude mens. In mijn geval zou dat gewoon zijn, dus Ab Klein Haneveld. Want de gelovige leeft in conflict met zijn oude mens, daar gaat het om. En die gelovige kan wel leven vanuit de genade van de Heer. En de Heer danken voor alles wat hij van die Heer heeft ontvangen. Dat is allemaal tot je dienst. Maar hij leeft in conflict en in een voortdurende strijd met zijn oude mens. Moet dat ook? En het antwoord is nee, dat moet niet. Die strijd hoef je niet te voeren namelijk. En ja, je kunt hem hebben. En het misstaat je niet als je hem hebt, want Jacob had hem ook. Maar het hoefde niet. Wat wij hier dus uitgebeeld vinden, is een deel van de weg die de gelovige geacht wordt te gaan. Ja, ik heb wel moeite mee om deze dingen zo naar voren te brengen, maar het is natuurlijk zonder meer zo dat het voldoende is dat een mens komt tot aanvaarding van de Heer, aanvaarding van het woord van God, aanvaarding van het evangelie, en dat hij daaruit leeft verder en verder geen problemen. Die problemen hoeven er namelijk helemaal niet te zijn. Die zouden er kunnen zijn, maar ze hoeven er niet te zijn. Het hangt namelijk voor een groot gedeelte af van in welke mate u een gelovige bent, en dat hangt in hoge mate af van wie u van nature bent. Daar kunt u dus nu niet wat aan doen. Het is ook niet als verwijt bedoeld. Je kunt het in mensen ook niet verwijten. Je kunt het ook Jacob niet verwijten dat hij in deze problemen kwam. Dat had alles te maken met zijn karakter en zijn aard enzovoorts. Jacob was iemand als ik, zal ik maar zeggen. Iemand die een christelijke opvoeding had genoten. Van gelovige ouders die hem precies verteld hadden wat God gezegd had enzovoorts. Het was ook helemaal geen probleem, denk ik, voor Jacob om te geloven wat God gezegd had. Of dat God gesproken had en wat hij gesproken had enzovoorts. Maar een ander ding is of men die dingen ook inderdaad zelf in zijn persoonlijke leven aanvaardt en daaruit leeft. Dat zijn twee dingen. En ik moet u zeggen, sommige mensen kennen deze problematiek niet omdat ze er ook niet de minste moeite mee hebben. Die zijn er, ik ken ze namelijk, daarom zeg ik het ook uitdrukkelijk. Maar de andere kant van het verhaal is dat per traditie, maar ook uit de Bijbel bekend is dat het in de meeste gevallen bij de meeste mensen zo niet gaat. Zo simpel. Het is wel zo simpel, maar in de praktijk gaat het niet zo simpel. Als wij ook het evangelie brengen en zeggen, je hoeft alleen maar te geloven het woord van God, je hoeft alleen maar te geloven in het werk van de Heer Jezus Christus en in zijn belofte, en je wordt behouden, dan zegt men, ja, maar zo gemakkelijk gaat het niet. Nou, eigenlijk is dat ook waar. Het is wel zo gemakkelijk. Ook om het te zeggen, zo gemakkelijk wordt het in de Bijbel ons ook voorgesteld. In de praktijk blijkt het echt verschrikkelijk moeilijk te zijn voor veel mensen om die dingen zo zonder meer te aanvaarden en daaruit te leven. Maar ik moet u zeggen, dat is per persoon verschillend. Wat ik daarnet wilde gaan zeggen is dat per traditie, maar ook uit de Bijbel, bekend is dat bij vele mensen het dus inderdaad zo makkelijk niet gaat. En dat in veel gevallen, en ik ken u gelukkig zo goed niet, dus ik hoef er niemand aan te kijken, maar dat in veel gevallen mensen pas werkelijk tot geloof komen, dat wil zeggen, daaruit leven en het probleem met de oude mens overwonnen hebben, wanneer ze door de moeilijkheden heen gaan. En dat is precies wat in de Nieuwtestamentische brieven ook zo dikwijls naar voren gebracht wordt. Er zijn mensen die komen eerst in moeilijkheden en komen daarna in contact met het evangelie en komen dan tot geloof en dat is het dan. Er zijn ook mensen, ik reken mezelf daartoe, die komen eerst tot geloof omdat er helemaal geen probleem is, maar komen daarna pas in moeilijkheden. En moeten daarna nog leren, alsnog, wat het eigenlijk wil zeggen. Ja, ik weet niet hoe ik dat nou zeg. Als ik het van mezelf moet zeggen, dat is het heel eenvoudig. Ik ben als kind, als het was 9 jaar, ik weet het heel nog goed. Ik weet nog precies ook wie er sprak enzovoorts. Ben ik op grond van evangelisatietoespraak gewoon in Bodegraaf, in gebouw Irene, tot aanvaarding van de Heer gekomen als kind. Ik heb het niet eens meteen verteld. Ik heb het later wel verteld, maar dat dacht ik ook niet dat het zo nodig was of zo. Achteraf denk ik niet dat ik daarvoor een ongelovige was. En daarna niet meer een gelovige dan ik daarvoor was. Maar het is wel een bewuste keuze. Ik weet het ook nu nog. Ik weet precies hoe dat gegaan is. Het was toch niet zo simpel. Maar ik weet wel dat de werkelijke problemen pas later kwamen. Dat jaren later, het moet misschien zeggen vele jaren later, pas een overgave gekomen is in de zin van, Heer, hier heb je dan echt mijn hele leven. Want hoe dat nou kon, weet ik ook niet. Maar ik ben er op een goede zondagsschool geweest, dat weet u. Maar ik heb toch ook met de gedachte rondgelopen van, nou ben ik een kind van God. Nou ben ik wedergeboren, ik heb me aan de Heer overgegeven. Nou gaat het beter met me. En toen het niet beter ging, dacht ik, nou dan moet ik beter mijn best doen. En dat ging niet. Dat ging domweg niet. Het heeft geen zin om in de details daarvan te gaan. Ik ben niet dat het geheimzinnig is, maar ik wil er best met u over praten. Daar gaat het niet om. Maar in het publiek is het beter om het niet te doen. Maar in ieder geval is het zo dat het vele jaren geduurd heeft, minstens nog 10 en vermoedelijk nog wel langer, voordat werkelijk geregeld was dat mijn leven in de hand van de Heer lag. En wat je in die tussentijd leert, nou, dat kan ik u wel zeggen, want ik weet dat vele gelovigen dat net zo hebben ervaren. Wat je in die tussentijd leert, is dat je voor niks deugt. En dat je voor de Heer niks bent en niks kunt. En alles wat je voor de Heer wilt doen, zal bij je handen afbreken. Want dat is wat er gebeurt. En dat gebeurt in principe bij elk mens. Alleen, er zijn sommigen die dat meteen weten en dat niet eens proberen. Er zijn sommigen die ervaring misschien al gehad hebben. Of die het op veel eenvoudigere wijze geleerd hebben, omdat ze misschien niet zo eigenwijs waren als ik. Dat kan toch? Nou goed, of zo eigenwijs als Jacob, of noem maar op, hè? Dat kan. En dat Jacob een eigenwijze man was, dat is wel duidelijk. Maar hij was een gelovige en heeft op de harde wijze moeten leren hoe het zit. En hij was niet de enige, want ik denk, als ik deze geschiedenis lees, denk ik altijd meteen ook aan de apostel Paulus, die een godsdienstig man was, die vroom was, die in de geestelijke dingen, in de Bijbelse waarheden in ieder geval is opgegroeid. In de dienst aan Jehovah is groot geworden enzovoorts. Maar er zaten een paar steken, zaten er los of mis of scheef, ik weet niet hoe dat precies heet. De steken zaten los en de staat zat scheef, geloof ik. Hè? En de pijp was een rare pijp, maar in ieder geval, hij was op de verkeerde weg. Maar je kunt niet zeggen dat hij niet godsdienstig was. Nou, wat er gebeurd is, dat hij op krachtdadige wijze door de Heer gegrepen werd, en dat dezezelfde Paulus voor het eerst van zijn leven vermoedelijk aan de Heer moest vragen, Heer, zeg u nou maar wat ik doen moet. En toen zei de Heer, nou doe voorlopig maar eens niks. En zo is het gegaan. Zo is mij ook gegaan trouwens. Doe voorlopig maar eens niks. Helemaal niks zelfs. En het is in het leven van Paulus is dat ook terug te vinden, dat hij een paar jaar inderdaad volkomen uit de roulatie geweest is, om zich te heroriënteren. Ik bedoel dat letterlijk, om opnieuw te weten waarop het leven van een gelovige eigenlijk baseerd is en waaruit de dienst aan Jehovah, de dienst aan God, eigenlijk bestaat enzovoort. Wat de belangrijke punten zijn en wat de minder belangrijke en hoe ze met elkaar samenhangen. Dat is heroriëntatie. Hij heeft opnieuw moeten leren hoe die Bijbel, hoe het Oude Testament in zijn dagen dan, in elkaar stak. En op welke wijze het spreekt over de verlossing die in Christus is enzovoorts. En de man werd klein gemaakt. Hij werd zwak gemaakt omdat hij daarna door de Heer op krachtdadige wijze gebruikt zou worden. En we moeten nog altijd bedenken dat als we spreken over bedelingen, over huishoudingen, over rentmeesterschappen, dat dan Paulus beschouwd moet worden, in zekere zin althans, als de huishouder, de rentmeester van de tegenwoordige bedeling van de genade. En in die zin beantwoordt hij zelfs aan de betekenis van de naam Israël, die Jacob hier kreeg, namelijk vast met God. Want het lijkt geen twijfel dat Paulus te midden van de gelovigen van de gemeente de meest vooraanstaande plaats inneemt. Nou, wij moeten immers allen zijn navolgers zijn en hij is de navolger van Christus. Zodat inderdaad deze dingen tot ons komen van Christus via Paulus. Maar de man moest wel eerst helemaal omgeturnd worden. Hij moest inderdaad komen tot overgave aan zijn Heer en leven in afhankelijkheid van de Heer. En heeft het in de praktijk van zijn leven uitgebreid moeten leren. Totdat zelfs aan het eind van zijn loopbaan hij nog moest spreken over zijn eigen zwakheid. Want hij was er nog niet sterker op geworden, integendeel. Maar hij wist heel goed dat het Gods kracht was die in zijn zwakheid volbracht werd. En er zijn dus twee verschillende dingen. Het ene is dat men komt tot geloof in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. En daarmee leeft in de zekerheid van eeuwig leven. Maar het andere ding is of men zijn vertrouwen op de Heer ook stelt in verband met het leven hier. In verband met de dagelijkse praktijk enzovoort. En in verband met de gedachten en de strijd, de wandel die men heeft. En dat is wat hier uiteengezet wordt in de geschiedenis van deze gelovige Jacob. Die moest leren dat hij inderdaad niks was en dat hij volledig was overgeleverd aan de genade Gods. Hij leefde niet voor niks ook in de bedeling van de belofte, waarin uitsluitend gold dat God de gelovige rekent, of geloof rekent tot gerechtigheid, en waarin deze aartsvaders niets anders konden doen dan leven uit de genade van God. Ze waren aan hun Heer overgeleverd. En al wat zij zelf deden was wel van invloed op hun levenswandel, maar was niet van doorslaggevende betekenis. U weet toch hoe druk Jacob zich gemaakt heeft om voor die vrouwen en voor zijn kudde en al deze dingen meer. Hij heeft er hard voor gewerkt. En toch zegt hij nu, hij zegt, Heer, u hebt het mij gegeven. Ik heb het uit uw hand en uit uw trouw, uit uw beloften heb ik het ontvangen. Uit Gods weldadigheden, uit Gods trouw, zegt vers 10. En daar gaat het maar om. Het was een verstandiger geweest als hij dat eerder geweten had. Dat zou zijn leven, of ook in die 20 jaar zal ik dat maar zeggen, heel wat eenvoudiger gemaakt hebben. Zou heel wat minder spanning ook opgeleverd hebben, denk ik wel. Maar hoe dat ook zij, hier moet hij alsnog leren wat het betekent om te leven uit de hand van de Heer. En hier is hij dan onderweg, op grond van het woord van God en in gehoorzaamheid aan de Heer, is hij op weg met heel zijn hebben en houden naar de plaats waar hij vandaan kwam. Want de Heer had hem gezegd dat hij terug moest. Dat wordt in ieder geval ook in dit hoofdstuk duidelijk. En het is dus in gehoorzaamheid aan het woord, maar hier moet hij ook leren inderdaad volkomen daaruit te leven. En dat is precies wat er gebeurt. Hij stuurt weliswaar kudden vooruit als cadeau aan Esau, maar of dat er nou veel toe heeft bijgedragen aan de verzoening, dat waag ik te betwijfelen. Maar goed, in ieder geval was de uitbeelding van zijn goede wil, dat op zijn minst. Maar hoe dat ook zij, het gebeurt dan dat Jacob en de zijnen terechtkomen aan deze beek, aan de Jabok. En er staat dan in vers 22. En hij stond op in diezelfde nacht en nam zijn twee vrouwen en zijn twee dienstmaagden en zijn 11 kinderen en hij toog over het veer van de Jabok. Dat heeft enige toelichting nodig. Want het over de Jabok gaan is hier kennelijk van grote betekenis. Dat is de grens die hij passeert. Je zou moeten zeggen, het is niet zozeer zo dat hij hier tot geloof komt, maar het is wel zo dat hij hier tot bekering komt. In ieder geval tot volle overgave aan de Heer. Dat is dat gaan over de Jabok. Het laat zich trouwens zelfs in het Nederlands al duidelijk zien, omdat duidelijk is dat de naam Jabok een anagram is van de naam Jacob. De letters staan in een wat andere volgorde. De letters zijn omgekeerd, bekeerd zou je misschien moeten zeggen, gekeerd. Maar het is duidelijk dat het daarmee samenhangt. Jacob aan de Jabok. Dat is niet zomaar een woordspeling. Maar er staat bovendien hij toog over het veer van de Jabok. Dat is denk ik een misverstand. Want dat veer is waarschijnlijk geen... waarschijnlijk, dat lijkt me wel voor 99% zeker. Het gaat niet om dat hij met bootjes overvoer. Maar het gaat erom dat dit een doorwaadbare plaats was. door de Jabok. En het is nog maar de vraag hoeveel water er eigenlijk in deze Jabok stond. Maar het was gewoon de plaats waar de weg de beek kruiste. En het is in heel wat landen zo dat als de weg een beek of een rivier kruist, dan is daar geen brug en ook geen overzetveer. Je moet er gewoon doorheen waden. En soms doorheen rijden, gewoon met de auto inderdaad, ja. Ja, dat komt vaak genoeg voor. Het is vrij gewoon hoor. Ja, Nederland niet natuurlijk, maar goed. Maar in heel wat landen is dat wel zo. En dat veer betekent gewoon dat het een plaats was waar men over... Want veer komt van over. Een veer is een plaats waar men over de beek gaat. Maar of men dat doet per schip, dat is nog maar zeer de vraag. En ik ben daar tamelijk zeker van dat het niet per schip was. Om de eenvoudige reden dat Jabok betekent dat hij leeggestroomd is. De naam Jabok betekent dat, dat hij leeg is. Uitgestroomd, leeggestroomd. Ja, er was geen leven meer. Dat is eigenlijk de betekenis. Het water is weg. De beek staat droog. Het is precies hetzelfde als dat de Schelfzee droog staat of de Jordaan droog staat. Dan is er geen leven meer, is geen water meer. En het doorgaan door de Schelfzee of doorgaan door de Jordaan is dan ook inderdaad een beeld van het gaan door de dood. En ik denk dat het hier precies hetzelfde het geval is. Hier is hij, bij wijze van spreken aan het einde van zijn leven, omdat hij hier bij de Jabok of over de Jabok zijn broer zal ontmoeten, die hem ongetwijfeld zal doden. In ieder geval is Jacob daar bang voor. Hij moet dat naar de mens in ieder geval verwachten. En ik denk dat de lege Jabok daar uitbeelding van is. Hoe dan ook zij, de hele familie trekt over de beek, maar hij zelf bleef alleen, staat er, vers 24... Jacob bleef alleen over. Hoe dat was, weet ik niet, maar er staat er... en een man worstelde met hem totdat de dageraad opging. Ik weet niet waarom, maar het woord man schrijven ze met een kleine letter... maar het woord hij in vers 25 met een hoofdletter. In ieder geval is die man God zelf, want het blijkt later... als Jacob de naam deze plaats noemt, Pniel, vers 30... want zeide hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht... En hij had deze man gezien, dus die man is in ieder geval een uitbeelding van God zelf. En daarom is het Jehovah zelf en dus de Heer met wie hij worstelt. Maar er staat totdat de dageraad opging, dat is ook een misverstand, want er staat niet opgaan, maar er staat gewoon gaan of komen. Het Hebreeuwse Allah, het betekent meestal komen en het wordt soms vertaald met gaan. En er zijn nog een paar andere vertalingen, maar opgaan, dat is wat overdreven. Want de dageraad, wat vertaald wordt met dageraad, shachar, staat niet voor het licht worden, maar staat voor de duisternis voordat het licht wordt. Ik heb het al zo vaak gezegd, maar ik moet het natuurlijk blijven herhalen elke keer als ik het woord tegenkom. Het gaat er namelijk om dat het nog niet licht werd, het gaat erom dat de nacht wel ver gevorderd was en dat het al heel lang nacht was en dat het hoog tijd werd, zal ik maar zeggen, maar het was nacht en het was erg duister. De Joodse verklaring is nog altijd deze, dat shachar de aanduiding is niet van het eerste morgengloren, maar van het zwartste, donkerste, duisterste, koudste deel van de nacht. Zodat we hier niet te maken hebben met de komst van nieuw leven, maar in tegendeel, het gaat hier om dood. Om duisternis, om nacht. Zo ver was het gekomen. En de beek was leeg, het was steekdonker en het was koud. Dus het tijdstip van de nacht... van het etmaal trouwens, waarop de meeste mensen sterven. Ja, dat is zo. Dus dat tijdstip. Of geboren worden, dat kan ook. Maar het hangt ook met elkaar samen. Maar hoe het ook zij, het is op dat tijdstip een beeld van de dood. Een uiterste nood, waarin dus ook deze worsteling plaatsvindt. Dus op dit moment dat deze strijd gestreden wordt. Een strijd op leven en dood dus. En zoals Esau eerst die strijd op leven en dood had en toen gered moest worden door een bord linzenmoes van zijn broer. Want zo ging dat. Ter wille van het eerste geboorterecht. Zo vinden we Jacob nu hier in dezelfde positie. Zeg genadig dat sommige Joodse verklaringen zeggen dat hij niet streed met God, maar dat hij streed met de geest van Esau. En ik heb het altijd vreemd gevonden, die verklaring. Maar dat is nou zo'n jaar of 10 geleden dat ik die voor het eerst gehoord heb, misschien nog wel langer. En langzamerhand begin ik hem een beetje te begrijpen. Want zo was het natuurlijk wel. De worsteling die hij met God had, was een worsteling als gevolg van zijn worsteling met zijn oude mens. En zolang hij zich richtte op Esau, was hij in strijd met God. Als hij in strijd was met het een, was hij ook in strijd met het ander. Zolang een mens strijdt tegen zijn oude mens, tegen zijn oude natuur, strijdt hij ook met God. Dus de gedachte is zo vreemd nog niet, dat Jacob hier streed dus met de geest van Esau. Het is natuurlijk niet waar, want het was gewoon God zelf. Maar die dingen hingen wel samen. En toen de strijd met God hier beslecht was en afgelopen was, toen bleek de strijd met Esau ook ineens voorbij te zijn. En toen Jacob vrede had met God als gelovige, toen had hij ineens ook vrede met Esau. Dat is de enige verklaring die er is. Dus er is wel degelijk samenhang tussen. Het is ook een oude verhaal waarover zoveel misverstanden bestaat, dat een gelovige niet te strijden heeft tegen vlees en bloed, niet tegen dat van de buurvrouw en ook niet tegen dat van zichzelf. Want hij heeft niet de strijd tegen vlees en bloed. Integendeel, hij wordt geacht vlees en bloed niet te kennen. Af te leggen. Hij hoort er zich niks van aan te trekken. Omdat zijn werkelijke relatie ligt niet met vlees en bloed, maar met God. En dan zal blijken dat als hij vrede heeft met God, dan heeft hij vrede met zichzelf en met zijn oude natuur en die van anderen overigens. En dan blijkt dat hij nog weliswaar in de strijd straat, maar een strijd tegen overheden en machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht. Maar het zal blijken dat hij op die machten prompt de overwinning heeft. Want zo is dat. En zolang men strijdt met of tegen de oude mens, kan niet schelen van wie, maar vermoedelijk tegen die van hemzelf. Zolang een mens strijdt tegen die oude natuur, is hij in strijd met God. Leeft hij in conflict zelfs met God. Hij is met God verzoend. Maar daarom heeft hij zich nog niet onderworpen in de praktijk aan de wil van God. En daarom kan hij ook de overwinning niet hebben. Hij heeft dan strijd met God, hij heeft strijd met zijn oude mens en de strijd met de Satan, daar merk je niet zoveel van. Want de Satan vindt het dan ook niet zo erg nodig om met u te strijden. Waarom ook? Als je al in de strijd bent, is dat meer dan genoeg. En zo zit het in elkaar. En de enige oplossing van dat probleem is inderdaad dat men zich voor de volle 100% onderwerpt aan de wil van God en aan Gods genade en leert vergenoegd te zijn met wat God geeft. En dat is toch niet weinig. Want dat staat er dus ook. Dat lezen we ook van Jacob. Dat hij tevreden is met wat hij heeft. Dat hij zelfs bereid is het ook op te geven. Want het maakt er toch niks uit. Het is de Heer die hem zegent. En of hij er nou zelf wat aan toe doet, of dat hij er zelf nou wat van weg doet, dat maakt hem niks uit, want hij leeft uit diezelfde genadige hand van God. En als hij dat geleerd heeft en zegt, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent, als hij dat geleerd heeft dus, dan blijkt hij inderdaad vrede te hebben en blijkt hij bovendien een compliment te ontvangen. Want er wordt het hem gezegd, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Voor die tijd had hij altijd nog die oude mens bij de hiel vast. Esau heeft hem nooit goed kunnen loslaten, eigenlijk. He? Van zijn geboorte af aan niet. Daar zit het hem in. Die moest onderuit, daar had hij wat mee te beslechten, was hij jaloers op, enzovoorts. Kon hij geen vrede mee vinden, enzovoorts. Dus met gelovigen ook. Problemen met die oude mensen die ze niet kunnen loslaten, die ze bij de hiel vasthouden, waardoor die oude mens nog meer struikelt dan ooit tevoren. Let daar maar eens op. Want hoe meer je als gelovige strijd aangaat met de oude mens, hoe meer die oude mens zal struikelen en zich beroerd gedraagt enzovoorts. Wordt van kwaad tot erger. Dat is echt waar. Maar men zou zijn hand op moeten houden om zich te laten zegenen door de Heer. En dan moet je die oude inderdaad loslaten en leven uit de genade. Dat is wat hier ook gezegd wordt. En dat is niet, dat noemen sommigen noemen dat een weg van, ja, hoe moet ik het nou zeggen? Een weg van vernedering, zal ik maar zeggen. Ze vinden dat een verlies. Zij vinden dat een opgeven. Zij vinden dat ze dan de nederlaag lijden. Maar het is niet waar. Dat is misschien naar normen van die oude mens zo, maar daar zouden we het niet meer over hebben. Want wat blijkt hier? Op het moment dat Jacob zegt, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent, en op het moment dat hij van zichzelf niet meer verwacht, maar van de Heer, zegt de Heer tot hem, uw naam zal niet meer zijn Jacob, maar Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen met God. Dat is niet, dan blijkt het niet vernedering te zijn, maar in tegendeel verhoging. Wat er voor de natuurlijke mens uitziet als een nederlaag, blijkt in de praktijk de overwinning te zijn. En dat is wat hier staat. En in plaats van dat hij eerst die oude mens bij de hiel had, blijkt nou dat hij God beet heeft. Hij is nu ineens heerser, vorst met God. Want dat is de letterlijke, meest letterlijke vertaling van Israël. Vorst met God. Hij had eerst Esau te pakken. Hij was eerst met Esau. En nu was hij met God. En dat is het hele punt. Als je die oude mens loslaat, pas dan kun je met God wandelen. Anders gaat het niet. We vinden in de Bijbel nergens een andere mogelijkheid. Integendeel. Het zal wel blijken, maar dat is het vervolg op deze geschiedenis, dat als men deze weg gaat en die oude mens inderdaad loslaat, dat men niet alleen door God tot vast verklaard wordt, tot erfgename, tot mede-erfgename met Christus, maar dan blijkt ook ineens dat men dan verzoend is met die oude mens, wie dat dan ook is. Esau. Hierna hebben we nooit meer wat over Esau gehoord. Dit is het laatste stuk uit de geschiedenis van Esau. Er hoeft ook niet, hoeven verder niks over te horen. Want het is een beeld van de oude mens. En precies zo gaat het met die oude mens. We moeten mee verzoend raken. Maar dat gebeurt niet door een strijd en daarbij een overwinning. Maar het gebeurt door die strijd op te houden. Integendeel, men zou dus moeten stoppen. En men zal dan blijken verzoend te zijn met zichzelf. Eigenlijk. Want, om het dan nog concreter te zeggen, in de praktijk blijkt natuurlijk, niet alleen bij gelovigen, maar ook bij ongelovigen, de meeste strijd, want ik hou me dan wat, stel me dat wat verdekt op, hè, maar dat de meeste strijd, ik denk allemaal, laat ik nou zeggen, de meeste strijd voortkomt niet uit onvrede met de buren, maar uit onvrede met
zichzelf.
Juist, dat bedoel ik nou maar. En dat wordt naar buiten toe geprojecteerd. En onvredegevoelens worden meestal toegepast op anderen. We zoeken ze bij anderen. En dat lijkt mij zo ongeveer de meest fundamentele verklaring voor die strijd en die onenigheid die er altijd is tussen de mensen in het algemeen. Een heel trieste zaak. Ik vraag me dat dikwijls nog steeds over af. Hoe kan dat toch? Hoe is dat toch mogelijk? Waar komt dat toch vandaan? Waarom kan dat niet anders? En ik weet maar één antwoord. Het kan alleen maar voortkomen uit de onvrede die men in zichzelf, dus met zichzelf heeft. En ik weet daar geen oplossing voor. De enige oplossing die ik ken is dat men die oude mens bij de Heer brengt. Dat men naar de Heer gaat en leeft inderdaad vanuit zijn genade en leeft uit het geloof. Er is geen andere mogelijkheid. Toen Jozua, om maar, ik schiet me gewoon een voorbeeld te binnen. Maar toen Jozua in de tijd de taak op zich kreeg om Israël het land in te brengen, dat was nogal wat met al die Kanaanieten en die reuzen en weet ik veel wat voor roerend goed er nog meer rondliep. Nou, het was wel roerend, maar het was niet goed. Maar toen zei de Heer tegen Jozua en daarmee tegen Israël, hij zei, ik zal voor u strijden en jullie moeten allemaal je mond houden. Nee, nog meer. Hij zei, en gij zult stiller zijn. Dat wil zeggen, je zult in rust blijven, omdat de strijd in werkelijkheid gevoerd zou worden door de Heer. En zo ging het ook. En op tamelijk belachelijke wijze werd het land dan ook veroverd. Ik heb het altijd wel aardig gevonden. U weet, dus ik heb in dienst bij een muziekkorps gezeten, in militaire dienst. En daar kon je niet, wij wisten nooit waarvoor het was. Je kon alleen Jericho veroveren, zo, hè. Dan stuurde je de trombones voorop, zo gaat het ook, hè, met zo'n orkest. En dan de trompetten enzovoorts. En dan neem je zo'n stad. Dat is natuurlijk een belachelijke manier om het te doen. Maar het gebeurde zo wel. En daar gaat het rond. Zonder slag of stoot. Want zo werd het land veroverd. In principe. Nou, daar gaat het om. Een andere mogelijkheid is er namelijk niet. Mag dan een belachelijke mogelijkheid zijn. Eén die volgens de strategische leerregels, zal ik dan maar zeggen, strategisch handboek, niet werkt. Maar in de geestelijke dingen is het toch geen andere oplossing. De belangrijkste dingen die een mens moet leren is inderdaad te vragen naar de Heer en zijn zegeningen van hem te verwachten. En dan wordt de naam veranderd. Maar dan moet je wel loslaten. Moet je broer, je oude mens loslaten. Niet bij de hiel vasthouden, dient tot niks. Maar integendeel, loslaten en afhankelijk wezen van de Heer. En die zal zeggen, uw naam zal zijn Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen. Met God en dus ook met Esau en nog een paar. Laban zal er ook wel bij horen in dat rijtje. Maar in ieder geval, gij hebt u als vorst gedragen met God en met de mensen. En hebt daardoor de overwinning. En dat vorstelijke gedrag, dat komt tot uitdrukking in dat hij zich inderdaad overgeeft aan de Heer. De consequentie, zegt er, die van vers 25... Namelijk, waar staat, toen hij zag dat hij hem niet over mocht, roerde hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd als hij met hem worstelde. En daar wordt dan ook de laatste twee versen van dit hoofdstuk verderop ingegaan. Het betekent dat het daarna wat moeilijk werd voor hem om te lopen. Dat staat er in ieder geval letterlijk beschreven. En volgens de letterlijke betekenis van deze uitspraken was hij dus hinkende aan zijn heup. En dat betekent dat hij één been niet gebruiken kon. Dat was dan waarschijnlijk het... Welke zou het zijn? Dat zal dus wel de linker geweest zijn, denk ik ook, ja. Moest even kijken. Staat er niet bij, hè? Deze hinkelt, dan zal het wel links zijn. Maar het linkerbeen, dat was niet zo best meer, denk ik. Maar het rechterbeen, denk ik wel. Want het linker, dat is altijd de linker, dat weet u, hè? Dat is de verkeerde. Dat is ook 15 jaar geleden, Boersma, dat heb ik verteld. Dat was mijn eerste officiële spreekbeurt namelijk. Dat was Boersma, broeder Klaas, die was daarbij. En daarom zit hij nou hier, heb ik begrepen. Maar goed, toen heb ik onder andere gesproken over dat een mens op twee benen loopt. En dat hij zo geschapen is, omdat de mens in zijn leven altijd die keuze moet maken. Zal ik links of zal ik rechts? En ik had van de week een broeder aan de telefoon, die een hele oude broeder overigens. En die belde me op omdat hij de laatste bijbelstudieronde had hij gemist. En dan wilde hij toch nog even gedag wensen, een prettige vakantie wensen. Want, zegt hij, ik weet niet of als in oktober de samenkomsten weer beginnen, of ik het dan nog ben. Dus hij wilde dat toch even zeggen. Enzovoort. Maar de laatste keer van de bijbelstudie kon hij niet komen, want hij had iets, er was ook iets anders. En hij zegt, ja, toen moest ik kiezen. En ja, zo is het hele leven, zei hij. En dat is het, hè. Dat is het hele leven. Altijd weer kiezen. Zal ik links, zal ik rechts? En dat kun je lang uitstellen. Je kunt nog een poosje doorgaan en zeggen, nou, ik neem de volgende dan wel. Kan ik altijd nog zien, maar op een gegeven moment moet dat dan toch gebeuren. Zo is het leven. En ga je dan links of rechts? En als je nou aan de linkse heup, zal ik maar zeggen, getroffen ben, dan ben je van dat probleem af. Dan kies je dus voortaan rechts. Hè. Dan is dat links, dan wordt een klein stapje. En dan doe je een grote stap rechts. En dan een kleintje links en dan een grote stap rechts. Zo loop je dan. Nou, dat is het. En dat is wat hier ook letterlijk eigenlijk gezegd wordt. Er zit echter nog wat anders aan vast. Het betekent dat hij voortaan voor zijn leven zijn keuze bepaald had. Natuurlijk, dat is waar. Dat de ene kant dus eigenlijk, de oude kant van de oude mens dus eigenlijk was afgestorven, onbruikbaar geworden, was doodgegaan, was, om zo te zeggen. Maar er zit nog een andere kant aan. Dat is niet de letterlijke, maar wel de overdrachtelijke betekenis daarvan. Ik vraag me af of dat niet veel meer de betekenis is van dit schriftgedeelte. Veel belangrijker. Dat is namelijk dat als een man aan de heup getroffen wordt, dan betekent dat in de praktijk dat dat een eufemistische uitdrukking is. Een eufemisme. Dat betekent, er wordt iets heel voorzichtig gezegd en de bedoeling is dat je daar even wat achter zoekt. Want de gedachte is namelijk dat Jacob getroffen werd aan de heup en daardoor onvruchtbaar werd. Want, nou, hij had al 11 kinderen. Dus vooruit. Maar de gedachte is namelijk dat die 11 zonen, die waren ook uit zijn heup voortgekomen. Immers, dat heet namelijk heup. Dus dat is nu eenmaal zo. Zo wordt dat nou eenmaal in het oude taalgebruik, zeker in het Hebreeuws, aangeduid. En als hij dus aan die heup getroffen wordt, betekent dat dus dat hij, naar de oude mens gesproken, onvruchtbaar werd. En daar gaat het om. Dat is hetzelfde als dat je linkerbeen of linkerarm niet meer gebruiken kunt, hoor. Overdrachtelijk gezien. Dat is precies hetzelfde. Dat betekent dat van Jacob verder niks meer verwacht hoefde te worden. En dat voor zover zijn leven vrucht zou dragen, deze vrucht zou voortgebracht worden door de Heer zelf. En dat is opmerkelijk als je het zo leest, want dan vraag je je af hoe het dan zit, want hij had maar 11 zonen en hij moest er 12 krijgen. Toch? Ja, toch? Er moest er nog één geboren worden, toch? Benjamin, die zoon van die zoon der smarten, de zoon van de laatste dagen, want dat is een veel mooiere vertaling, de zoon van de laatste dagen. Het betekent dat dat eigenlijk ook niet kon. En toch kwam die zoon nog. En dat werpt misschien een wat nieuw licht op die geboorte van Benjamin, maar typologisch is dat natuurlijk helemaal voor de hand liggend. Het zou eigenlijk niet kunnen, maar het gebeurde toch. Want wat bij God onmogelijk is, of wat bij mensen onmogelijk is, dat is bij God mogelijk. En dan blijkt dat het toch nieuw leven is uit de dood. En dat is dan die uiteindelijke zoon, die er nog gemerkt wordt met een 5, wel het was de 12e zoon, maar hij kreeg een 5-dubbele portie altijd, dat weet u toch, hè? Later in Egypte. Ik denk altijd, wat moest die arme jongen ermee? Ja. Had thuis geleerd zijn bordje leeg te eten, kreeg die 5-dubbele portie. Kleine ventje. Nou ja. Nou, zo zie ik dat dan in gedachten. Beetje komisch, maar het gaat natuurlijk om de betekenis ervan. Want 5 spreekt inderdaad over de geestelijke dingen en de genade. Nou, hoe dat ook zij. Wat hier geleerd wordt, is dat zolang die oude mens vrucht draagt, en zolang die oude mens dus het een en ander voorbrengt, blijkt er onvrede te zijn. Zolang Jacob van zichzelf die zonen krijgt en zijn eigen zaken regelt enzovoorts, is hij ook in conflict met Esau en daarmee zelfs in conflict met God. Wat mag dan zijn dat hij slechts deze nacht met God worstelde? Het moet duidelijk zijn dat het tegelijkertijd een illustratie was van zijn hele leven tot nog toe. Het was niet alleen maar dat hij die ene nacht worstelde, hij had zijn hele leven al geworsteld met God. Dus de hele leven had hij al in conflict gelegen met die hele problematiek van wat God gesproken had en wat er van terecht zou komen en wat hij dacht dat hij eraan zou moeten doen enzovoorts. Toch? Die hele eerstgeboorterechtskwestie enzovoorts. Hij had zijn leven lang al geworsteld. En toen hij die vrouwen zou krijgen was het ook al problematisch. En toen hij die kudde en die schapen zou krijgen, toen was het helemaal problematisch. Want ik raak altijd de draad van het verhaal kwijt daar. Of ze nou gesprenkeld of verspikkeld of gestreept waren. Daar kan ik altijd nooit zo goed mee volgen in het verhaal. Maar in ieder geval, hij waarschijnlijk wel. En hij heeft zo zijn best gedaan om het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar het zou veel eenvoudiger geweest zijn om het maar aan de Heer over te laten. En hij zou er niet minder door gezegend geworden zijn. Daar gaat het om. En het advies wat wij dus hieruit krijgen, of beter gezegd de les die wij hieruit verondersteld worden te leren, is inderdaad dat als er niks anders overblijft, en als, zoals hier staat in vers 24, waar Jacob alleen overbleef, alles was weg, daar stond hij dan, helemaal privé, en met zijn Heer, toen kwam hij midden in de nacht bij de droge beek, en met zijn dreigende broer kwam hij daar een nog veel grotere tegenstander tegen. Want toen bleek dat de God in wie hij geloofde zich gedroeg als zijn tegenstander. Hij bleek ermee aan het vechten te zijn. In plaats van dat hij zich bewust was dat alles wat hij gekregen had en ook alles wat hij krijgen zou, slechts uit de hand des Heren zou kunnen ontvangen. En dat is wat hij moest leren. Maar het gevolg daarvan was wel dat hij onvruchtbaar werd, dat hij hinkte voor de rest van zijn leven, dus ook nog getekend was ook, en dus niet anders meer kon dan te leven van waaruit God geeft. En dus leerde hij dezelfde les als Paulus, die precies hetzelfde ervoer. Dat gebeurde anders, maar het was precies hetzelfde. Die was ook hard bezig zijn eigen zaken te regelen, godsdienstig tot en met, maar de Heer zei, het is uw hart te verzenen tegen de prikkels te slaan, Paulus. Want in plaats dat hij de Heer diende, dan dacht hij dat hij dat deed. In plaats dat hij dat deed, bleek dat hij aan het worstelen was met de Heer. En hij moest daarna ook vragen, wie zijt gij, Heere? En dat is precies wat Jacob hier ook vraagt. En tegen Paulus zei de Heer, ik ben Jezus die gij vervolgt. En tegen Jacob wordt gezegd, hoezo vraag je nou mijn naam? Die ken je toch? Je weet toch wie ik ben? Hij was al zo'n lange gelovige. Minstens 20 jaar, maar vermoedelijk zijn leven lang al. Het is tragisch dat hij nu op leeftijd al gekomen is feitelijk, alsnog moet vragen met wie hij eigenlijk te maken heeft. Hoe was uw naam ook weer? Dat is een trieste zaak. Soms denk ik dat er heel wat gelovigen rondlopen die eigenlijk hun Heer niet kennen. En hem niet, ook niet zullen herkennen als hij verschijnt. Ik weet niet waarom, maar vermoedelijk omdat ze nooit echt een ontmoeting met die Heer gehad hebben. Men zou die moeten hebben. Men zou die Heer moeten kennen. Om als gelovige in gemeenschap met de Heer te kunnen leven. Ik zeg er nou geen wartaal. Dit is toch duidelijk voor iedereen begrijpelijke taal. Je kunt niet leven in gemeenschap met een Heer die je niet kent. Je kunt niet leven in gemeenschap met een Heer waarvan je alleen denkt dat hij daar ergens hoog ver weg zit. En dat je er in de toekomst ooit nog eens een keer mee te maken zult krijgen. Nou ja, op de jongste dag of bij de opname of misschien bij je dood of dan een keer. Integendeel, wanneer we hier al claimen gelovigen te zijn, wanneer we zeggen dat we zijn eigendom zijn, dienen we te beseffen dat wij daardoor in een relatie met de Heer zijn komen te staan. En dat betekent dat we de Heer niet buiten de deur kunnen houden. Dat betekent niet dat we kunnen zeggen dat komt later wel goed. Dat betekent dat hij bij ons binnenkomt en dat hij ons de gelegenheid geeft om ook te komen tot kennis van hem. En ik heb het nou zeker niet over theoretische kennis of kennis van de Bijbel. Ik bedoel nou echt gemeenschap, dagelijkse gemeenschap met de Heer. En dat zou men moeten leren. En waar dat niet gebeurt, worden wij ook in de nieuwtestamentische brieven zeer ernstig vermaand. Omdat het is één ding dat een ongelovige mens, een niet-wedergeboren mens, die Heer afwijst. Dat is wat je zou kunnen verwachten, dat zulke dingen gebeuren. Maar een heel ander ding is dat iemand die de Heer wel kent, diezelfde Heer, in de praktijk afwijst en zegt, ja Heer, het komt wel goed, maar we hadden een afspraak voor straks, niet voor nu. En die afspraak voor straks, die is wel mooi natuurlijk, dat is een aardige levensverzekering. Maar het brengt consequenties met zich mee voor onze levenswandel nu. Want we hebben het zo vaak over gehad, ook op deze plaats heb ik er zo vaak over gesproken. Maar als we kinderen God zijn, dan zijn wij geroepen tot zoonschap. En is het de bedoeling dat wij wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Waarom? Opdat wij, want dat zeggen we dan, we benaderen dat positief. Opdat wij een kroon zouden ontvangen. Opdat wij beloningen zouden ontvangen eventueel van de Heer. Omdat de Heer zou zeggen, waaraan dan gij goed en getrouwe dienstknecht enzovoorts. Ja, maar de andere kant van het verhaal is dat als wij weigeren die Heer te dienen, dan is het niet alleen maar zo dat wij loon missen. Maar dan heeft dat wel voor de eeuwigheid geen verdere consequenties. Dat kan ook niet, want we zijn dan met de hakken over de sloot, heet zoiets. Het is een wat raar voorbeeld, maar het betekent, dan zijn wij behouden maar zoals door vuur. Maar het heeft wel degelijk verdere consequenties voor ons leven hier. Ja, zo ligt die situatie nou eenmaal. Omdat het weliswaar een vrijwillige zaak is dat we tot de Heer komen en dienaren gemaakt worden tot het nieuwe verbond. Maar er staat, hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En als wij daarna weigeren om dat te doen, weigeren om in die dienst te staan, weigeren te erkennen dat wij zijn eigendom zijn in de praktijk, dan heeft dat consequenties. Consequenties waarvan zelfs in 1 Korinthe 11 staat dat om die reden zoveel zwak zijn, ziek en sommigen zelfs zijn ontslagen, staat er. Zelfs die consequenties kan het hebben. Er staat niet alleen daar trouwens, want dit soort dingen worden heus nogal wat vaker aangehaald. Maar het gaat erom dat als men kind van God is en niet als kind van God leeft, als de Heer geen plaats heeft in de praktijk van het leven, dan spot men met zijn leven. Want naar de wereld is men gestorven. Men is immers kind van God. Maar voor God is men niet dienstbaar. Nou, wat voor nut heeft zo'n leven? Wie zou er een cent voor geven dan? Wie zou moeite doen om dat leven te onderhouden? En als het uw leven is, wie zou moeite doen om uw leven zo te onderhouden? Ja, ja. Het leven uit de genade van God veronderstelt wel degelijk dat wij door genade ook inderdaad dienaren geworden zijn. Zoals Paulus zegt, de genade betekent voor mij dat ik een apostel ben. Door genade is mij dat gegeven. En het leven uit genade wil niet alleen zeggen, nou ik zie wel wat de Heer mij geeft. Maar het betekent tegelijkertijd dat we ons aan hem overgeven omdat we zijn eigendom zijn. En dat is wat Jacob hier heeft moeten leren. Zich overgeven aan de Heer om een dienstknecht van de Heer te zijn op de wijze die de Heer zelf bepaald heeft. Dat is voor Jacob natuurlijk anders dan voor ons. Dat is ook een bedelingenkwestie natuurlijk. Maar het neemt niet weg dat het zo gaat. Ik ben ervan overtuigd. Maar dat mag je niet hardop zeggen, geloof ik. Maar ik ben ervan overtuigd dat de strijd in het leven van een gelovige meestal pas kwam nadat ze tot geloof gekomen waren en niet ervoor. Omdat daarvoor zitten ze wel in de problemen, maar komen ze tot de Heer. Maar de consequentie daarvan is dat men zich inderdaad heeft verkocht, heeft overgegeven aan de Heer die met uw leven mag doen wat hij goed, wat hem goed dunkt. Dan kun je wel zeggen van zo, nou, kan mij niks gebeuren, want ik ben behouden, ik vind het wel genoeg. Als de Heer het niet genoeg vindt, dan is het niet genoeg. Dus degene die je dient zegt dat hij ontevreden is, dan is hij ontevreden. En dan kun jij wel zeggen van, ja, maar ik heb toch goed mijn best gedaan, dat maakt niks uit. Het gaat erom of hij dat ook vindt. Het gaat erom of de Heer tevreden is. Hij is degene die zal zeggen of u een goede en getrouwe dienstknecht geweest bent. En ik moet u zeggen, dat is niet vrijblijvend. U kunt tot de ontdekking komen dat uw leven weinig waard is. En dan zeg ik, geef het aan de Heer. Nou, dan zal hij blij mee zijn met iets wat niks waard is. Nee, het punt is, hij maakt er wat van. En van u wordt verwacht dat u uw leven daartoe beschikbaar stelt. Dat u ophoudt te strijden tegen dingen waarmee de Heer al lang heeft afgerekend. En vervolgens ophoudt te strijden ook tegen de Heer, omdat die Heer u gekocht en betaald heeft met de prijs van zijn bloed. Niet met zilver of goud staat er. En daarom zijn eigendom en daarom wordt geen dienstknecht voor mensen, maar dien alleen de Heer. Andere keuze hebben wij niet. En als we die keuze maken, bewust maken, dan zal niet alleen de Heer tot ons zeggen, welaan geen goede en getrouwe dienstknecht, maar hij zal ongetwijfeld ook zeggen, voortaan heet je niet meer Jacob, maar omdat je je broer, jouw mens, hebt losgelaten, heet je voortaan Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen. Dat valt niet mee, dat ging door een zware strijd, ook in dit geval, maar niettemin, dat is het wat God zegt, niet tegen een gelovige in het algemeen, maar wel tegen iemand die zijn leven stelt in de handen van degene die hem met de prijs van zijn eigen bloed gekocht heeft. En het zal duidelijk zijn dat wij geen andere keus hebben. Amen. Zullen we danken? Ja, trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor die grote rijkdom van uw genade. Dat we niet alleen met u verzoend zijn, doordat de prijs betaald is, maar dat u ook onze levens gemaakt hebt tot uw eigendom. En dat we onszelf mochten stellen voor uw aangezicht in de wetenschap dat u ons bekwaam maakt en gemaakt hebt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet dienaren van vergankelijke dingen, maar dienaren van onvergankelijke dingen. Dienaren van de geest. En we danken u, Vader, dat we daar ook deze middag bij stil mochten staan. Op deze eerste dag der week waarop we uw opstanding gedenken, dat we dezezelfde dag ook mogen stilstaan bij dat nieuwe leven wat u ons gaf. Niet opdat wij het zouden verbruiken, maar opdat we het zouden wijden aan uw dienst. Opdat wij net als onze Heer en Heiland en met onze Heer en Heiland zouden leven, zouden wandelen in nieuwheid des levens, dat we zouden leven tot heerlijkheid des Vaders. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat u ons daartoe gekocht en betaald hebt. En dat we mogen weten dat we uw eigendom zijn, dat we uw leven deelachtig zijn geworden. En dat we uit uw woord ook weten dat we in u meer dan overwinnaars zijn. Waarop dan ook? Omdat de vijand verslagen is. Omdat we weten dat u machtig bent en dat u de overwinning tot stand gebracht hebt. We danken u, Vader, dat we door zoveel woorden die u tot ons gesproken hebt, vertroosting mogen hebben. Dat we ons daaraan vast mogen houden. Mogen weten dat van al die, dat te midden van al die vergankelijke dingen van deze wereld, waarin we ook steeds weer moeten kiezen, dat daar u bent en dat u daar vaststaat als de onwankelbare. Dat uw woord vast is en dat uw dienst ook vast is. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven en het voorbeeld van deze Jacob mogen volgen. Zij het dan misschien laat, maar dat we toch alsnog mogen komen tot een volledige overgave aan u, wiens eigendom wij zijn. Aan u, die ons dit eerstgeboorterecht ook geschonken hebt. Aan u, aan wie we dan ook verplicht zijn om te leven waardiglijk de roeping waarmee u ons riep. We danken u, Vader, voor die rijkdom dat we ons daartoe aan u mogen geven. Opdat u onze levens zou vullen en zou nuttig maken en zou gebruiken tot verheerlijking van uw naam. Dat is ook wat we van u vragen voor de dagen die voor ons liggen. Wilt u met ons zijn ook als we deze plaats verlaten? Wilt u ons tot zegen stellen? In de eerste plaats omdat u tevreden over ons zou zijn, maar ook opdat uw naam ook in ons midden mag worden groot gemaakt. Vader, doe dat. Niet op onze verdiensten of omdat wij dat vragen, maar alleen uit uw genade, uit uw weldadigheden en uit uw trouw. Amen.